In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 89ste psalm en daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. En ook het negende vers. Gij hebt wel leer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Het derde en het negende vers van de 89ste psalm. We willen het woord van de Heer openen. Allereerst in het Nieuwe Testament, waar we het kerstevangelie mogen lezen vanuit Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. De eerste schriftlezing, Lucas 2, vers 1 tot en met 7. En de tweede schriftlezing uit de Galatenbrief, Galaten 4, de versen 1 tot en met 5. Vers 1 tot en met 5. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het geloof. En willen dat deze middag doen met de geloofsbelijdenis van Nicea. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van Semels troon.
En er geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en niet naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor erlieden geen plaats was in de herberg. Vervolgens Galaten 4, 1 tot en met 5. Doch ik zeg, zolang tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van het dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder de voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zinnelijke en onzinnelijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
De tekst voor de prediking vindt u in de eerste schriftlezing, Lucas 2, wel het middenstel gedeelte van het zesde vers. Lucas 2, en dan deze woorden uit vers 6, dat de dagen vervuld werden. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 33ste psalm, de versen 5, 6 en 7... 5, 6 en 7 van de 33ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 26e psalm en daarvan het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Vers 8 van 26 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, was u eigenlijk wel klaar voor het kerstfeest? Heb je eigenlijk wel tijd voor kerst? Oh ja, zeker. Er zal veel zijn geregeld. Alhoewel de eerste kerstdag dit jaar op zondag valt, zullen toch diverse kersttradities gewoon doorgaan. De boodschappen zijn gedaan en misschien morgen wel met de familie de jaarlijkse kerstmaaltijd. En alles is ook geregeld voor het kinderkerstfeest dat morgen zal plaatsvinden. En zo zullen er nog wel een aantal verplichtingen zijn. Maar bent u nou ook klaar voor het echte kerstfeest? Want kerst is geen mensenwerk. Kerstfeest is Gods werk. Een feest dat God heeft gemaakt. Hij zond immers zijn zoon. Hij is het liefste dat hij had. Hij is ook het enige dat hij nog heeft. Want de mens, zijn schepsel, was God al kwijt. Al eeuwenlang. Maar in Christus geeft God zichzelf aan zondaren en voor zondaren. Om ze te verlossen. Om ze zalig te maken. En daartoe moest de Heere Jezus immers komen. Maar ben jij nu ook klaar voor kerst? Of hebt u nog meer tijd nodig? Moet u misschien zeggen, ik ben er nu nog niet aan toe. Te druk misschien met zoveel andere zaken. Te vol misschien met van alles van deze wereld. En daardoor ben je eigenlijk nog niet echt bezig geweest met de inhoud van het kerstfeest. De komst van Gods Zoon in het vlees. Weet wel, het is kerst geworden. Precies op tijd. Zijn tijd. Eeuwen daarvoor beloofd, dikwijls herhaald en nu eindelijk ook vervuld. En dat brengt ons bij onze tekst. Lucas 2, die woorden dat de dagen vervuld werden. En als thema zetten we boven de prediking eindelijk kerst. Twee gedachten. Allereerst, het is er de tijd voor ook. En in de tweede plaats een vraag. Heb jij er nu ook tijd voor? Eindelijk kerst. Het is er de tijd voor ook. En in de tweede plaats, heb jij er nu tijd voor ook? Stel jongens en meisjes dat jou door je vader en moeder iets moois wordt beloofd. Je zal een nieuwe bal krijgen of je krijgt van hen een nieuwe pop of een ander mooi cadeau. En je kan haast niet wachten. Je wilt het graag hebben. En ook het liefst al zo snel mogelijk. Niet pas straks, maar nu al. Niet als het de tijd is die jouw ouders daarvoor hebben bepaald. Maar je wilt het hebben op je eigen tijd. En misschien, wat zo gaat er dan toch vaak, ga je daarom wel wat zeuren bij je vader en moeder. En je probeert dat ze jou het cadeau eerder zullen geven. En je vraagt net zo lang door totdat ze eindelijk overstag zullen gaan en ze het je zullen geven. Maar op een bepaald ogenblik zijn je vader en moeder dat helemaal zat en zeggen ze tegen je, je krijgt het op onze tijd en niet eerder. En wat ben je dan blij als je na een lange tijd van wachten eindelijk dat cadeau mag ontvangen. Je hebt er zo lang op moeten wachten. En ook krijg je het toch. Het was er eindelijk de tijd voor. Weliswaar de tijd van jouw ouders. Dat dan wel. En iets dergelijks zien we dan ook gebeuren in onze tekst. Dat de dagen vervuld werden. Het is eigenlijk maar een tussenzinnetje in het evangelie van Lucas. Meer is het niet. Toch ligt hierin nou wel het hele kerstevangelie opgesloten. In het Grieks staat hiervoor een woord dat in algemene zin ook iets betekent als volmaken of verzadigen. In het Nieuwe Testament wordt het dan ook dikwijls gebruikt voor het volmaken van iets. Zo komen we tegen en zomaar een aantal schriftplaatsen die we willen noemen. Zo komen we tegen in Lucas 5. Lucas 5, het zevende vers. Waar datzelfde woord aan de orde komt als het gaat om het volmaken met een schip met vissen. En ze kwamen en vulden beide de schepen. Wordt ook wel gebruikt en zo vinden we het aan het slot van het Matthäus-evangelie, Matthäus 27, vers 48, voor het volmaken van een spons met edik. Als we het daar lezen, en terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende. En het wordt ook wel gebruikt als het gaat om het volmaken van een zaal met gasten, zoals we dat dan tegenkomen in Matthäus 22. Het tiende vers, als het daar gaat over die woorden en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En het kan ook worden gebruikt als het gaat dat een mens vol wordt, vol met de Heilige Geest bijvoorbeeld. Zoals we dat lezen in Handelingen, Handelingen 2, waar het staat en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Maar hetzelfde woord, dat wordt nou ook gebruikt om aan te geven dat een bepaalde periode haar einde nadert of wordt afgesloten. De tijd daarvoor is volgemaakt. Precies zoals een zandloper aangeeft dat de tijd op is. En zo wordt dit woord 6 keer gebruikt in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We kunnen zo die teksten langslopen. Allereerst in Lucas 1. U kunt dat vinden in het 23e vers. Lucas 1 vers 23 als het gaat om Zacharias. En dan staat er en het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren. Dus ook dat vervuld waren. Dan verderop in Lucas 1 vers 57. En de tijd van Elisabeth werd vervuld, dat zij baren zou. Een derde keer in Lucas 2 vers 21. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou. De vierde keer in vers 22 van Lucas 2. En als de dagen hare reiniging vervuld waren. En dan helemaal aan het einde van het evangelie van Lucas, in Lucas 21, vers 22. Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. En ook die 6e keer in onze tekst. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden. Zeker, dat wijst in de eerste plaats op de dagen van de zwangerschap van Maria. Want het werd ook geschreven van Elisabeth. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou. Het wil dus zeggen dat het einde van haar zwangerschap is gekomen. De 40 weken die zijn voor Maria voorbij. Nu is de tijd gekomen dat het kindje geboren kan worden. Die vrucht in de moederschoot, die is voldragen. De tijd van het zwanger zijn is volgemaakt. Daarnaast, en dat is dan de tweede betekenis, wijst dit ook op de realisatie van datgene wat de engel Gabriël al tot hen had gezegd. In Lucas 1, vers 31. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. En nu is dus dat het moment waarvan de engel Gabriël al had gesproken. Maar datzelfde woord, en daar gaat het ons vanmiddag om, wijst ook nog op wat anders. Want in dit ene zinnetje uit dat overbekende kerstverhaal van Lucas, dat de dagen vervuld werden, ligt nog veel meer. Want het lijkt ook zo sterk op die woorden die we tegenkomen in het kerstevangelie van Paulus. Als Paulus in Galaten 4 het beschrijft, maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Kerst spreekt dus van de volheid des tijds. De tijd is vol geworden. De dagen vervuld. Welke tijd dan? De adventstijd, de verwachtingstijd. Al de jaren en de eeuwen van de wereldgeschiedenis. Want in het paradijs hadden immers die woorden geklonken bij God vandaan. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de versenen vermorselen. God die een verlosser beloofde, God die een uit het vrouwenzaad had toegezegd die de kop van de Satan zou vermorselen. God die had beloofd er een te geven, die de werken en de machten van de vorst der duisternis verbreken zou. En dat was al in het paradijs. Toen is die zandloper gaan lopen. De tijd die tikt weg. Ja, sinds de zondeval was heel de tijd als het ware zwanger van die heerlijke belofte van de komst van de Messias. En alles was in gespannen verwachting van wat er komen zou. En al de eeuwen door werkt het heen naar de dag van zijn komst. Ja, al vanuit de onhoorbare verte van de stilte der eeuwigheid had het geklonken. Zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. En die gedane belofte, die werd na de zondeval, werd hij elke keer weer herhaald en ook verdiept. Het werd verkondigd aan de aartsvaders, waardoor Jacob het ook kon uitroepen op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En Mozes die sprak ervan tot het volk van Israël in Deuteronomium 18. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. We kunnen ook denken dat alles in de tempeldienst, dat riep toch om die dag, als heel die ceremonie en die offerdienst in hem tot zijn vervulling zouden komen. En de oud-testamentische profetieën, waar diezelfde belofte in doorklonk, Jesaja 7. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Die woord uit Jesaja 9. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Om een laatste tekst te noemen, de profetie van Micha. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En ondertussen liep de tijd door en de zandloper liep leeg. Want de tijd brak aan die door God was bestemd als de geboortedag van zijn zoon in deze verloren wereld. Het was een gewone dag, net als de andere dagen. Een gewone nacht, net als de andere nachten. Toch is het nu voor de hemel tijd, de volheid destijds. En door een stikdonkere nacht en een doodstille nacht heen breekt het heilslicht door. Gods belofte, ze worden heerlijk vervuld. Hij, Davids zoon, die al zo lang was verwacht, wordt geboren in Bethlehems stal. Neergelegd in de kribbe, een kind in stro, de Heere der heilshistorie, de vervuller van al Gods belofte. Nu is hij er, gekomen op aard, gekomen voor zondaren. Nu dan toch, heden, in de volheid destijds. De tijd is er rijp voor. Jij zegt u misschien, maar waarom nu? Waarom dan juist in die dagen? Daar zit Gods hand achter. Daarachter zien we Gods bestuur. Want dit is er een uitermate geschikte tijd voor. Let er maar eens op wat voor tijd het was. Het lijkt toch een tijd, u hebt het vanochtend gehoord, waarin de groten der aarde het voor het zeggen hebben. Het is immers de tijd van het Romeinse Rijk. Keizer Augustus, de verhevene, die zwaait de scepter over dat immens grote Romeinse Rijk. We komen nog zo'n belangrijke der aarde tegen in Lucas 2. Cyrenius, die over Syrië stadhouder was. En de Edomiet Herodes die regeerde over Israël. Er heerste vrede binnen dat rijk, een soort wereldvrede, de Pax Romana. Het was bovendien een tijd van één taal. Jazeker, de volkeren, ze spraken nog wel hun eigen taal. Maar het Grieks was de algemene omgangstaal in die dagen. Het was ook de taal die het reisvolk sprak. En de Joden, ze waren bovendien verspreid over de hele wereld. Zeker, het was het gevolg van het feit dat niet alle Joden met Esra en Nehemia terug waren gekeerd uit de ballingschap. Maar dat velen ook gebleven waren in dat land waar ze terechtgekomen waren door de deportatie. Maar ook had de handelsgeest vele Joodse zakenlieden in het buitenland gebracht. En zo kwam het ook dat overal binnen dat Romeinse Rijk er synagogen te vinden waren. Waardoor straks de apostelen ook heel snel zowel de Joden als de heidenen konden bereiken. Maar ook had de Romeinse overheid gezorgd voor een goede infrastructuur. Er waren overal goede wegen aangelegd, zodat in een tijd van oorlog de Romeinse legers ook snel van plaats tot plaats zich konden verplaatsen. Maar die goede wegen die werden ook gebruikt voor de handelskaravanen. En al deze omstandigheden die droegen er nou toe bij dat het evangelie juist in deze tijd snel verspreid kon worden. Dus God heeft alles zo geleid dat de tijd er rijp voor is. De geschikte tijd. Het werd er tijd voor trouwens ook. Want de mens die lag verloren in schuld. De mens lag onder de vloek van God. En heel de mensheid leefde in de duisternis die het over zich had afgeroepen, omdat men God had verlaten. Alles onder het oordeel. Alles lag verloren. Alles lag onder de gramschap van God. En in het Israël van die dagen werd het alleen maar donkerder. Er was nauwelijks nog een mens te vinden die Israëls hoop verwachtte. In het evangelie van Lucas zijn ze in elk geval in geen velden of in geen stadje te bekennen. De hemel is in barensnood omdat de volheid des tijds is aangebroken. Maar er lijkt geen mens te zijn die daarvan wakker ligt. Iedereen slaapt. Niemand neemt er notie van dat het keerpunt der tijden nabij is. Toch geschiet het. De zandloper is leeggelopen. Of moeten we misschien zeggen, volgelopen. De tijd is volgeraakt, tot zijn doel gekomen. Het heden van de messiaanse tijd, van de heilstijd, de tijd van Gods welbehagen, is gekomen. En op het toneel van de menselijke geschiedenis verschijnt Gods Zoon in het vlees. Door God gezonden. En Paulus zegt, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Eigenlijk zo heel gewoon. Zo alledaags. Zo menselijk. Toch van historisch gewicht, want met zijn komst zijn de tijden veranderd. Nu is het voor Christus of na Christus. Juist omdat met zijn komst er beslissingen zijn gevallen die van gewicht zijn voor alle tijden. Want de adventstijd is met de komst van Christus tot afsluiting gekomen. En wat er nog komt na Christus, dat is het laatste der dagen. De eindtijd. En al duren die laatste der dagen inmiddels al wel meer dan 20 eeuwen. Toch is de grote beslissing gevallen. Een nieuw tijdperk is aangebroken. Sinds de komst en het werk van Christus. Hij heeft immers het alles beslissende gedaan. Hij heeft de kop van de Satan heeft hij vermorseld. Hij is gekomen onder de wet. Gekomen om de wet te handhaven. Hij heeft de vloek van de wet op zich genomen om zondaren ervan te verlossen. En door de wet te houden en de wet te dragen, heeft Christus de wet ook overwonnen. Door hem wordt het doel bereikt. Want Christus Jezus die is gekomen om ons weg te halen onder de heerschappij van de wet. De wet die ons altijd weer opjaagt en voortdrijft en van ons prestaties eist die wij ook nooit voor elkaar kunnen krijgen. Maar de Heere Jezus, die heeft Gods liefde heeft hij verkondigd voor onbeholpen en tekortschietende krukken en stuntelaars zoals wij zijn. En hij heeft gesproken van Gods welbehagen. Gods welbehagen in mensen die er niets, maar dan ook niets van terecht brengen. Mensen die altijd maar weer ver onder de maat blijven. En zich elke dag wel weer opnieuw, mag ik het zo zeggen, voor hun hoofd kunnen slaan. Dat ze weer zo dom hebben gedaan. En dat ze weer hebben toegegeven aan de zonde. En weer hebben geluisterd naar de stem van de Satan. Mensen die maar blijven zondigen en van zichzelf onverbeterlijk zijn. God heeft het gezien. Hij heeft je zien ploeteren in dat moeras van de zonde en de ongerechtigheid dat je probeerde eruit te komen. En hij zag hoe je krampachtig ook maar probeerde om toch ook maar iets van de wet te kunnen houden. En hij zag hoe wij mensen van alles wilden aandragen in de hoop dat wij God daarmee tevreden zouden stellen. Maar hij wist dat het nooit zal gaan. En daarom zond hij zijn zoon. Op zijn tijd. En hij kwam om over te doen. Alles wat wij verkeerd hebben gedaan. En hij kwam om die volkomen gerechtigheid te vervullen. En hij kwam om zondaren te zoeken en zondaren zalig te maken. En God maakt de tijd, de bestemde tijd, de volheid des tijds, om zijn zoon naar deze aarde te zenden. En daarmee betuigt hij toch zijn liefde en zijn genade voor zondaren. En kerst wordt zo het middelpunt van de geschiedenis. Het zwaartepunt van Gods tijdsrekening. Precies op Gods tijd zond hij zijn zoon naar deze aarde. En brak die kerstnacht aan in Bethlehem. Maar de grote vraag voor mij, voor u en voor jou wordt dan wel: hebben wij er nu ook tijd voor? Hebben wij tijd voor kerst? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Heb jij er ook tijd voor? Want kwam kerst eigenlijk wel gelegen voor u? Was u wel klaar voor kerst? Was jij er ook gereed voor? Dat is geen onbelangrijke vraag. Alhoewel, en dat zien we ook allereerst, het is niet de eerste vraag die voor de Here geldt. Want hij zendt zijn zoon op zijn tijd. Naar deze aarde, maar ook in het hart van een zondaar. Niet omdat de mens daarna vroeg. Maar wel omdat God dit zo had bepaald. Omdat het is naar zijn welbehagen. En het blijkt opnieuw dat Gods tijd niet onze tijd is. Want we hebben het vorige week gehoord als het ging over Eva. Die dacht toch al dat bij de geboorte van Kaïn dat ze de verlosser ook al had ontvangen. Of straks Abraham, dan zien we bij Abraham dat Abraham ook probeerde met Hagar hetzelfde te regelen en voor elkaar te krijgen. Of het volk van Israël, dat zelf probeerde de toegang tot het beloofde land te forceren en niet te wachten op Gods tijd. In heel de geschiedenis van de mensheid door blijkt maar weer dat een mens altijd zelf maar weer de tijd wil bepalen om het beloofde te ontvangen. Net als dat kind, dat maar niet kon wachten op zijn cadeau, maar het op zijn tijd wilde hebben. Ja, dat ligt wel lastig. Want is het niet zo dat een mens vaak niet kan wachten op Gods tijd? Maar een mens wel moet leren wachten op Gods tijd. Maar wij zijn vaak zo ongeduldig. Het is niet zo eenvoudig om te wachten op Gods tijd. Kunt u het? Kan jij dat? Bij de zorgen van het leven? Als er iemand ziek is in de kring van de familie? Of als er spanningen zijn binnen relaties en je zo graag een oplossing zou willen zien. Of als je misschien op zoek bent naar een andere baan of naar een andere studie of naar een andere woning, maar je vindt het maar niet. Wachten op Gods tijd. Hoe lastig is dat niet? En toch zeker als het gaat bij de zonden van het leven. Oh, wat kan het dan lang duren? Eer God in Christus met kracht overkomt in een mensenleven. Wat kan een ziel hunkeren naar een blijk van Gods genade en naar een teken van Gods ontferming? Wat kun je er naar uitzien en zeker als de schuld zo op je drukt en als je zo last hebt gekregen van je zonde? Wat kun je er dan naar uitzien dat de Heere Jezus zich openbaart aan je ziel? Ja, nog sterker dat hij in dat zwarte zondaarshart van jou geboren mag worden. Nou, dat gebeurt niet op jouw tijd. Maar op Gods tijd. Alhoewel hij soms daarvoor wel de tijd wil laten rijpen. Want soms kan de Heere bepaalde gebeurtenissen daarvoor ook gebruiken. Om ook de tijd vol te laten worden, te laten rijpen in het leven van een mens. Dan denk ik aan die man. Hij leefde zijn eigen leventje. Hij kwam wel in de kerk, want dat hoorde zo. Maar het deed hem uiteindelijk niet zoveel. Hij had een goede baan en hij verdiende veel geld. En had een vrij leventje. Maar op weg naar een van zijn zaken afspraken kreeg hij een ernstig ongeluk. Maandenlang moest hij revalideren. Maandenlang kon hij niet naar het werk. Maar dacht hij wel veel na. Dacht hij er ook na over die vraag, wat zou er nou zijn gebeurd als dat ongeluk een einde aan zijn leven had gemaakt. En hij begreep dat er iets in zijn leven moest veranderen. Dat hij zo onmogelijk voor God kon verschijnen. Maar langzaam maar zeker herstelde hij weer. Kon hij weer naar het werk en dat besef dat hij zo niet door kon leven, al raakte hij het niet kwijt, het verdween weer meer en meer naar de achtergrond. Alhoewel het werk hem niet meer de vreugde kon geven die hij daarvoor in zijn werk had gevonden. Het was een jaar later dat hij bij een grote reorganisatie van het bedrijf waar hij werkte werd ontslagen en zonder werk kwam te zitten. En hij ging solliciteren, de ene naar de andere sollicitatie, maar steeds werd hij afgewezen, want hij was te oud. Maar het was nou juist in die tijd dat op een zondag onder de prediking de Heere overkwam in zijn leven. En dat hij mocht ervaren dat er voor al zijn zonde verzoening lag in dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. En dat hij mocht leren wegschuilen achter het bloed van het lam. En zo deed de Heere in zijn leven ook de tijd rijpen. En zo wil de Heere dat toch nog steeds doen. Dat het ook in het leven, in de tijd van de mens, de genadetijd, tot een volheid komt. En daarom wordt het voor ons, voor u, voor jou en mij ook de vraag of wij nou klaar waren en klaar zijn voor het kerstfeest. Want hebben wij eigenlijk wel tijd voor kerst? Hebben wij wel tijd voor de Christus van kerst? En dat geeft er ook een geweldige klem, ook aan dit woord. Want de Heere Jezus die kwam naar een wereld die eeuwenlang wachtte al sinds die eerste belofte in het paradijs. Die eeuwenlang wachtte op zijn komst. Maar de mensen waren er niet klaar voor. Ze hadden er geen tijd voor. Druk als ze waren met zichzelf. Bezig als ze waren met hun eigen dingen. Kijk maar in Bethlehem. Het krioelde van de mensen. Alles was druk in de weer. De herbergier die maakte topomzet in die dagen. Maar voor de zwangere Maria en haar man Jozef had hij geen tijd. En aan dat kind dacht hij al helemaal geen seconde. En in Jeruzalem was het al niet anders. Want als daar straks die wijzen uit het oosten komen en als ze dan vragen waar de Messias geboren is, dan weten de schriftgeleerden en de fariseeën het precies aan te geven waar die Messias geboren zou worden. Maar ze hebben zelf geen gelegenheid om met die wijzen mee te gaan om dat kind in de kribbe te aanbidden. Hoe aangrijpend. Overal tijd voor, maar niet voor het echte kerstfeest. Overal tijd voor, maar niet voor het geboren kerstkind. Juist omdat we de noodzaak van hem niet inzien. Juist omdat we niet doorhebben wat er met ons mensen aan de hand is. Juist omdat we niet verstaan waarom het kerst moest worden. Oh, wat is dan het werk van de Heilige Geest nodig? De Heilige Geest die ons overtuigt van zonde. De Heilige Geest die ons iets laat zien van de leegheid van een leven zonder de Heere Jezus Christus. De Heilige Geest die ons iets toont van de heiligheid van God. Maar ook van de onheiligheid van onszelf. Want zo ligt het toch, zolang we ten diepste niet de noodzaak van kerst inzien, zullen we er ook geen tijd voor vrijmaken. En ook niet voor dat kerstkind. En zolang we niet beseffen dat buiten Jezus, buiten dat kerstkind om, ons leven arm en leeg is, zullen we er ook geen tijd voor nemen. O ja, we weten wel. Als ik dat zou vragen, dan zou iedereen van ons bijna wel de hand opsteken. Van ja, we moeten wederom geboren worden, dat weten we. Ja, we moeten bekeerd worden, ook dat weten we. En verder, niet vaak zodat we eigenlijk denken, we hebben nog wel tijd genoeg. En daarom maken we geen haast. Het doet me denken aan die oude legende, misschien kent u hem wel. Dat voor de troon van Satan een groep demonen staat. En Satan spreekt tot hen met een harde stem en zegt tegen hen: wie van jullie wil naar de aarde om de mensen ervan te overtuigen om hun leven niet te geven aan de Heere Jezus? Nou, een van die demonen zegt: ik zal wel gaan en ik zal de mensen wel zeggen dat er geen hemel is. En de Satan protesteert en die zegt: dat heeft geen zin. Die overtuiging van een beter leven in het hiernamaals zit er diep in bij elk mens. Een ander zegt: dan zal ik wel gaan en dan zal ik wel zeggen dat er geen hel is. Ook dat zal niet helpen, reageert de Satan. Want het geweten van de mens zegt hen dat ze wel eens geoordeeld zullen worden. En dan komt er een derde en die zegt tot de Satan: laat mij nou maar gaan. En wat zal jij dan zeggen? Zo vraagt de Satan. Nou, zegt die boze geest, ik zal tegen de mensen zeggen dat ze nog tijd genoeg hebben om te gaan geloven in de Heere Jezus. Dat het morgen nog vroeg genoeg is om hun hart te geven aan Jezus. En dat er geen enkele reden is tot haast. Nou, zei de Satan, dat is prima. Ga jij maar naar de aarde. Wat is het ook niet die boze geest die nog steeds rondgaat en die het ons voorhoudt dat wij nog wel tijd genoeg hebben. We hebben nog tijd zat om te gaan geloven. Morgen is vroeg genoeg. Maar de engel in de velden van Efrata, die sprak niet over een morgen. Want de volheid des tijds bepaalt de herders bij een heden. Heden is u geboren, de zaligmaker. Het einde der dagen is immers gekomen. Misschien komt er wel geen morgen. En is het eeuwig te laat. En daarom is er haast bij geboden. Haast, omdat straks nogmaals een volheid des tijds zal komen. Jezus Christus komt terug op het moment als Gods tijd opnieuw vol is geraakt. En zorg er dan voor dat u daar klaar voor bent. Dat jij er gereed voor bent. Dat wil zeggen geborgen achter het bloed van de Heere Jezus Christus. En het kan nog. Want in Christus Jezus ligt alles gereed. En het is nu de wel aangename tijd. De dag der zaligheid. Er is nog heil te verkrijgen. Maar er is wel haast bij geboden. Net als bij die herders. Want we lezen in vers 16. En zij kwamen met haast. Ze namen niet genoegen met die boodschap van de engel. Ze konden het ook niet doen met dat engelenlied dat zo schoon had geklonken in de velden. Het is hen om de Heere Jezus te doen. En ze zeggen ook niet, ach laten we er eens een nachtje over slapen en dan zien we morgen wel weer. Of ach, we hebben nog wel tijd zat of het zal onze tijd nog wel duren. Weet u wat die herders wel zeggen? We zien het staan in vers 15. Laat ons dan heen gaan en laat ons zien het woord dat er geschied is. Bij hen was er geen uitstel. En ze hebben het ook niet afgewacht. Ze zijn gegaan. Direct, rechtstreeks naar die kribbe. In die stal in Bethlehem. Vol verwachting. Door de haast gedreven. Door de nood gedreven. Hoe zou je dan niet met die herders meegaan? Zou u dan niet achter die herders aankomen? Zou u dan niet de tijd voor nemen? Hoe ga toch met haast tot deze Jezus. En al het andere wat u zo bezighoudt, leg dat toch eens weg. Dat heeft geen haast. En dat kan uiteindelijk uw arme ziel ook niet vullen. En uw arme hart ten diepste ook niet bekoren. Maar kom toch met uw schuld. Met je zondenood. Met je ellende. Met je opstand. Met je vijandigheid. Met je innerlijk verzet. Kom toch tot dat kind in de kribbe. Juist omdat je buiten de Heere Jezus Christus de dood zal vinden. En als je niet komt en je wordt uit de tijd genomen en je wordt geplaatst voor Gods rechterstoel, wat heb je dan? Niets. Het oordeel wacht. Voor eeuwig weggestoten bij God vandaan. En daarom is er haast bij geboden. Haast om dat geboren kerstkind te mogen aanschouwen. En haast u om uw levenswil. Want er is geen tijd bij te verliezen. Want het kan toch zomaar eeuwigheid zijn. En laten we onze levenstijd, de genadetijd, dan toch niet vermorselen en verspillen. Maar kom met haast naar Bethlehem, want het is er tijd voor. De hoogste tijd. En de herders ze gingen, en dan staat er van die herders. En zij vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En dat werd de tijd van hun leven. toen ze met geopende zielsogen dat kind in de kribbe, de Heere Jezus, mochten aanschouwen. Toen ze de Heere Jezus zagen. Toen ze de Heere Jezus vonden. Oh ja, dat was voor hen genoeg. Dat werd hun alles. Daarin vonden ze het leven. En diepe vreugde doorstroomde hun ziel. En grote blijdschap werd hun deel. Ook al had dit kind voor velen geen gedaante noch heerlijkheid. Voor die herders was het de schoonste en de liefelijkste onder de mensenkinderen. Het werd kerst in het leven van die herders. Een onvergetelijke tijd. En zo is het toch nog als een ziel mag uitgaan tot dat kind in de kribbe. Als je mag knielen bij die kribbe. En als je daar de Heere Jezus in de ogen mag zien. De ogen die weerspiegelen het hart. Het hart vol liefde dat uitgaat tot zondaren. En wat je daar dan ziet. Als een ziel knielt bij die kribbe. Hey, dat vergeet je toch je leven lang niet. Maar sterker, het verandert alles in je leven. Het wordt een keerpunt in je leven. De tijd voor Christus. En de tijd na, de tijd met de Heere Jezus Christus. En dan na die dag, als je daar hebt mogen knielen bij die kribbe. En in dat kind het Lam Gods hebt mogen zien dat de zonde der wereld wegdraagt. Ja, wordt alles in je leven toch anders. En dat maakt het toch tot kerst. Als Jezus in je leven verschijnt. Het is er de tijd voor. En maak dan toch gebruik van die genadetijd. En haast u om uw levens wil. Want nu is het nog de dag der zaligheid. Het heden der genade. De volheid van de tijd. De tijd om te komen, om te vluchten, om te gaan met die herders naar Bethlehem. En om neer te mogen knielen en te mogen vinden het kinderke Jezus. En daarmee de zaligheid voor je hart, de vreugde voor je ziel. Amen. laten we de Heere danken en bidden. Heere, uw grote naam mogen wij danken voor die volheid des tijds dat heden geboren is, de zaligmaker, welke is de Christus. Dat u de tijd vol hebt laten maken, dat hij komen kon en gekomen is. En dat gij nog steeds de tijd volmaakt in het leven van uw kinderen. Dat ze mogen knielen bij die kribben en mogen zien op dat kerstkind, de Heere Jezus Christus. En in hem alles mogen vinden wat hun arme ziel nodig heeft. Verlossing van hun zonden, verzoening van de schuld, de heiligmaking die er toch ligt in hem. O Heere, wat is dat een heerlijke tijd. Als een zondaarshart daar mag verkeren. Rondom die kribbe. Een tijd die nooit zal worden vergeten. En altijd zal worden meegedragen. Die het leven voorgoed verandert. En we bidden nu. Heere, gij kent ze. Die tijd missen. Die tijd nog nooit hebben gekend. En nog altijd leven voor zichzelf. O, verander hun hart. En breng ze met die herders bij de kribben. U kent ze, die de tijden kenden in hun leven, dat ze zo hebben mogen genieten, die vrede Gods in Christus. Maar Heere, ze zijn weggegaan bij die kribben, weggelopen, om wat voor reden dan ook, en daarom in de duisternis, donkerheid over hun ziel getrokken. O Heere, gij die in het donker het licht maakte voor die herders, leidt gij ze toch terug bij die kribben. En daar, waar die kerk geschaad mag staan, rondom die kribben, o geef toch dat er ook ruimte gemaakt mag worden voor de kleintjes, opdat zij erbij kunnen en ook mogen zien en al meer in hem mogen vinden. En zo mogen wij uw naam danken voor dat heilgeheim wat u ook vandaag aan ons hebt willen openbaren. Leid ons verder op deze dag. Breng ons morgen ook voor een nalezing op het kerstfeest weer samen in uw huis. Vergeef al het zondige en aanvaard onze dank. En u komt toe, o Heere in de hemel, de lof en de eer voor wie gij zijt en wat gij hebt gewerkt. Vrede op aarde, maar bovenal vrede in de ziel door het bloed des kruises. Amen. We willen gaan zingen uit de 150ste psalm en daarvan het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En wat er verder volgt in vers 1 van de 150ste psalm. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.